Gemeente, ik deel u namens de kerkraad nog het volgende mee. In deze dienst is er de voorbereiding op de bediening van het heilige avondmaal. Volgende week in de ochtenddienst zal het sacrament worden bediend. En in de middagdienst zal er dankzegging en nabetrachting zijn voor de bediening van het heilige avondmaal. De kerkraad hoopt te vergaderen op vrijdag 3 september. Gelegenheid tot bezoek is er na 8:30. Aanstaande woensdag 1 september, 8:00... wordt weer de eerste repetitieavond gehouden van onze zangvereniging, Jubilate. De zangvereniging ziet uit naar nieuwe leden en hoopt dat die ook zullen komen. Ze nodigt u van harte uit om de repetitieavond bij te wonen. Woensdag dus. Aanstaande donderdag 2 september om 8:15 is er een bezinningsavond over het evangelisatiewerk in de Krooswijkhof. Voor verdere informatie, u ziet de kerkbode van 27 augustus. Verder, gemeente, nog een herinnering. Op zaterdag 4 september zal in de kerk van Barendrecht onze broeder H. Bor afscheid nemen als evangelist van Gent. En deze taak zal worden overgedragen aan broeder D. van Luttikhuizen. U wordt hartelijk uitgenodigd om die twee diensten bij te wonen. Ook hiervoor verdere informatie. U ziet de kerkbode van 27 augustus. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, op Psalm 130, de versen 1 en 2. 130, de twee eerste versen. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart tot u, die heil kunt zenden. O Heere, aanschouw mijn smart. Psalm 130, het eerste en het tweede vers. Gemeente, wij luisteren nu naar de inhoud van de heilige wet van de Heere onze God. En we zingen daarna het vierde vers van Psalm 130. Psalm 130, vers 4, na de wet des Heeren. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan de derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult ge geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen, gemeente, de Heilige Schrift in het boek van de Handelingen der Apostelen, het 16e hoofdstuk. We lezen de versen 14 tot en met 31. Handelingen 16, de versen 14 tot en met 31. Daar lezen we het woord van de Heere als volgt. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, welke God diende, hoorde ons. Welke hart de Heere heeft geopend, dat ze acht nam op hetgeen door Paulus gesproken werd. En toen ze gedoopt was en haar huis, bad ze ons, zeggende: Indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En ze dwong ons. En het geschiedde toen we tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd, hebbende een waarzeggende geest, ons ontmoette, welke haar Heer een groot gewin toebracht met waarzeggen. Dezelfde volgde Paulus en ons achterna en riep, zeggende: deze mensen zijn dienstknechten van God de Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dit deed ze veel dagen lang. Maar Paulus, daarover ontevreden zijnde, keerde zich om en zeide tot de geest: ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat ge van haar uitgaat. En hij ging uit in datzelfde uur. Toen nu de heren van haar zagen dat de hoop van hun gewin weg was, grepen ze Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de oversten. En toen ze hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden ze: deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn. En ze verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, noch te doen, alzo wij Romeinen zijn. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op. En de hoofdmannen, hun de klederen afgescheurd hebbende, bevalen hen te geeselen. En toen ze hun veel slagen gegeven hadden, wierpen ze hen in de gevangenis en geboden de stokbewaarder dat hij hen zeker bewaren zou. De welke, zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen goden lofzangen. En de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten van de kerker bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend, en de banden van allen werden los. En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde, en ziende de deuren van de gevangenis geopend, trok een zwaard, en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende: doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En toen hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neer aan de voeten. En hen buiten gebracht hebbende, zei hij: lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig worde? En zij zeiden: geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Tot zover, gemeente, de lezing van de Heilige Schrift uit Handelingen 16. Laat ons nu in het gebed de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen in deze dienst. Wij bidden voor onze zuster Rijvers Kalkhuis, die eerder deze week in het ziekenhuis werd opgenomen. Er worden onderzoeken gedaan. De kleine Quinte van Poelgeest heeft in het ziekenhuis gelegen, maar mocht het ziekenhuis inmiddels verlaten. En we danken de Heere met en voor onze broeder Simon Kok en zijn vrouw. De behandeling die hij deze week ontvangen heeft, heeft hem baat gebracht. Laat ons nu in ons gebed de Heere bidden en hem ook danken. Altijd weer, Heere, is er overvloedig reden om u te bidden en te danken. Dat geeft u ons in uw woord zelf al aan. En als we niet wisten, Heere, dan zouden we het uit uw heilig woord kunnen leren. En daartoe zegt u het ook: zoek mij en leef. Bid te allen tijden en dank God in alles. En laat dan al uw begeerten met bidden en smeken onder dankzegging bekend worden bij God. Uzelf, Heere Jezus, hebt toen u op aarde was er ook zelf het voorbeeld in gegeven, het heilige voorbeeld, door uzelf bij tijden af te zonderen en het aangezicht van uw heilige Vader te zoeken. En u hebt uw kerk ook het gebed, het volmaakte gebed gegeven. Maar laat het ook op ons hart liggen. Laat het ook, Heere, een behoefte van ons leven zijn. Om niet zonder gebed ons leven in te richten. Om telkens en telkens weer onze nood en zorg u voor te leggen. En u te danken voor ontvangen zegeningen. Zo mogen we dat ook in de samenkomst van de gemeente doen, Heere. Zo ook vanmorgen. En we mogen dan wel met name samengekomen zijn om uw woord te ontvangen, de schriften te lezen en te luisteren naar de uitleg en de toepassing daarvan. opdat de betekenis van uw woord en met name het gedeelte dat ook vanmorgen aandacht zal mogen ontvangen, aan ons hart geheiligd zal zijn en profijt in ons leven zal hebben. Maar Heere, het samen zoeken van uw aangezicht en het vragen om uw zegen en het aanroepen van uw naam en de verheerlijking van u in dankzegging en lofprijzing, het hoort ook tot het hart van de dienst waartoe u ons roept. De eredienst. En Heere, wilt u ons dan zelf de geest der genade en der gebeden geven. Want als Paulus het al moet zeggen, wij weten niet te bidden zoals het behoort. Zal het dan van ons anders zijn? Zouden wij dan menen dat we het kunnen, Heere? Ach, breng ons en houd ons op die leerschool waar u uw kinderen brengt en waar u uw kerk onderwijst. Onderwijs in het bidden. En dat is in het recht en grondig kennen van onszelf, opdat we ons voor u de grote God verootmoedigen, onze harten voor u uitstorten en erkennen, Heere, dat we u nodig hebben en ook dat we het niet verdienen dat u naar ons omziet. Maar ook, Heere, de belijdenis dat u de God bent die hoort naar het gebed en die het hebt gezegd, u, Heere Jezus, al wat ge de Vader bidden zult in mijn naam, dat zal ik u geven. En daarom, Heere, laat het toch ook vanmorgen meer dan vorm zijn. Wilt u zelf onze vormen heiligen en inhoud schenken? En wilt u zelf onze gebeden, die opstijgen tot voor uw troon, genadig aannemen? En wilt u ze heiligen door het bloed van Christus en ze voor uw aangezicht brengen en genadig verhoren? En wat zullen we u dan vanmorgen bidden, Heere? O, laten we mogen beginnen met u te danken dat u ons hier samenbracht, dat u ons spaarde in deze afgelopen week, dat u met ons wilde zijn in uw gunst, dat u niemand van ons uit het leven wegnam, terwijl er ook in deze week zovelen, bekenden wellicht, of onbekenden in ieder geval, zovelen, Heere, bracht naar dat moment dat ze het tijdelijke met het eeuwige moesten verwisselen. Een moment dat voor ieder van ons aan zal breken ooit, maar in deze afgelopen week nog niet. We mochten het leven ontvangen en het leven wellicht ook genieten. Onze jonge mensen op school, velen van ons op hun werk of anderszins. En nu bidden we, Heere, geef ons de rechte dankbaarheid voor dat alles. Want het leven is een gave van u. En geef dat we dan ook ons leven in uw dienst besteden, Heere. Dank dat we ook vanmorgen mogen samenkomen. Dat uw woord weer open ligt. En dat we mogen luisteren als het ware naar uw stem. In deze toch wel bijzondere dienst, waarin we ons voorbereiden als eerste dag van de week van de voorbereiding op de bediening van het Heilig Sacrament, als u het ons geeft aanstaande zondag. Altijd weer gewichtig, wanneer we uw woord niet alleen mogen ontvangen, Heere, in de hoorbare gestalte, in de prediking van het evangelie, maar waarin dat evangelie als het ware zichtbaar wordt in de tekens en zegels die u aan uw kerk gaf. Opdat we het ziende zullen verstaan. En opdat we het verstaande zullen kennen. En opdat we het kennende ook zullen genieten. En uw naam zullen aanbidden. Vanwege zulke voorrecht en zaligheid die u geeft aan allen die u lief hebben. Vanmorgen de voorbereiding. O Heere, breng ons tot de waarachtige zelfbeproeving. We zijn daar zelf niet toe in staat. Want we hebben een arglistig hart. En we zijn geneigd, Heere, veel te positief van onszelf te denken. Maar wanneer u ons in het licht van uw woord stelt en ons ogen geeft om het te zien, dan weten we wat het is. De dichter, wiens psalm we al zongen. Als u mijn ongerechtigheid gadeslaat, Heere, wie zal voor u bestaan, ik niet. Maar dit te weten, dat bij u vergeving is, En dat u verlossing van zonden schenkt. En dat u uw genade wil schenken door de verzoening die in Christus is. Opdat uw kerk daaruit mag leven. En opdat ze zo voor uw aangezicht mag wandelen. O Heere, laat die maatstaf, die toetssteen toch ook in het leven van uw kinderen beoefend worden. Wat is het profijtelijk en nuttig om ons voor uw aangezicht te stellen. En door uw geest verder onderwezen te worden. Wilt u met ons zijn, Heere, ieder in eigen omstandigheden, u kent ons. Misschien gaat het wel helemaal voor de wind. En is er zoveel reden om met verwondering te zien voor wat u ons geeft. Maar het kan ook heel anders zijn, wanneer het ons tegen zit. En wanneer er moeite en zorgen in ons leven zijn, van welke aard dan ook. U kent ons, Heere. U weet wat ons bezighoudt. Wanneer we zuchten voor u, of misschien helemaal niet voor u, omdat we er niet kunnen komen. Maar breng ons daar, waar we onze zuchten en waar we onze zorgen mogen brengen. Bij u, Heere, die er naar horen wilt. Onze moeite, we mogen ze in uw hand leggen. En wilt u ons verlichting geven. We bidden u heel bijzonder voor onze zuster Rijvers. Gedenk haar en haar man. Ze moest worden opgenomen in het ziekenhuis. En wat haar kwaal is, het is allemaal nog onduidelijk. Mag het meevallen, Heere. Maar geef aan onze zuster en haar man bovenal een aangebonden leven aan uw genadetroon. Opdat ze mogen zien op u. En voor lichaam en ziel hun leven in uw hand mogen weten. Schenk zo, Heere, aan hen en aan de zovele ouderen van onze gemeente, dat het in de tijd van de avond licht mag zijn. Dat ze zich mogen verwonderen over uw ontferming in hun oude dagen. Heel wat jonger, een van de allerjongste, is Quinten, Quinten van Poelgeest. Die nog maar een enkele week geleden geboren werd en inmiddels lag hij al in het ziekenhuis. Met verschijnselen van uitdroging. Het was heel aangrijpend. Maar u hebt het jonge leven gespaard. Tot verwondering van de ouders. En tot dankbaarheid jegens u, Heere. Ootmoedig danken we u voor dat alles. Wilt u met de kleine Quinten zijn? Geef dat hij voorspoedig mag opgroeien. O Heere, geef in het leven van hem en van al onze jongens en meisjes de vrezen van uw naam. Dan is ons leven beschermd. Dan hebben we ook toekomst. Dan kunnen we het leven in. Heb dank, Heere, dat onze broeder Simon Kok de behandeling die hij kreeg mag ervaren als nuttig en dat het een baat gebracht heeft. Wilt u met hem verder zijn en met zijn vrouw, met het hele gezin? Gedenk ze, Heere, en wilt u alle overlast die onze broeder van zijn rugkwaal heeft zelf genezen. En zo mogen we weten dat u een God bent, die de grote heelmeester wil genoemd worden, voor lichaam en voor ziel. Heere, wij bidden u ook voor deze wereld. We bidden u voor de slachtoffers van de geweldige watermassa's. Ja, in ons land ervaren we het ook al enigszins en wilt u ook daar zijn. Er heel in het bijzonder in Pakistan en omgeving. Wat een moeite en wat een zorg. O Heere, ontfermt u zich. Geef dat de hulp die geboden wordt ook profijt zal hebben. En zo bidden we om uw gunst. De rampen treffen deze wereld. En daarin klinkt uw stem. Laat het verstaan mogen worden, Heere. En geef ook dat wij uw stem mogen kennen. Bovenal. De stem in uw woord, de stem door uw geest, zodat we het zeggen, ook vanmorgen. Spreek, Heere, want we horen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen in Psalm 38... Psalm 38, het eerste vers, groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen, straf mij in uw gramschap niet. Het 21ste vers en daarna ook het 22ste. Psalm 38, vers 1, 21 en 22. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk, de tweede voor de diaconie en de derde collecte voor het orgelfonds. En gemeente, ik breng u al in herinnering, ik deel u al mee dat op 12 september, dus over een aantal weken, 12 september, in beide diensten de deurcollecte bestemd zal zijn voor de leniging van de nood in Pakistan. U kunt er dus als het ware al voor gaan sparen. 12 september in beide diensten voor Pakistan. De Heere zegene ook nu uw gaven. Gemeente, ik bedien u vanmorgen opnieuw het woord van de Heere uit Handelingen 16. De tekst wordt gevormd door de versen 26 tot en met 30. Handelingen 16 vanaf vers 26 tot en met de 30ste vers. We lezen daar het woord van de Heere als volgt. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten van de kerker bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde en ziende de deuren van de gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met grote stem zeggende: doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En toen hij licht geëist had, sprong hij in. En hij werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neer aan de voeten. En hem buiten gebracht hebbende, zeide hij: lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig word? Tot zover. Er gebeurt, gemeente, nogal wat in dit hoofdstuk, waar we al een heel aantal keren naar geluisterd hebben. Handelingen 16. Er gebeurt nogal wat. Nou, en dan dat van vanmorgen. Dat is nogal wat. Als de grond gaat schudden en de muren beven en de deuren openspringen, een en al ontreddering. Er gebeurt nogal wat en het begon zo idyllisch als het ware. Paulus, hij sprak het woord in Lystra en in Derbe en in Iconium en hij ontving zegen en hij trok verder. En opnieuw. En de gemeenten namen toe en de Heere gaf dagelijks aan de gemeenten, degenen die zalig werden, wat ging het goed. En toen leek het wel alsof de lijn naar beneden ging. Paulus meende dat hij in Klein-Azië moest blijven en hij ging die kant op naar Mysie en naar Bithynië, maar hij voelde wel aan, daar kan ik niet heen. En toen een andere richting en de geest verhinderde het hem, totdat hij op enig moment samen met de anderen, met Silas en Timotheus en Lucas, aan de zee, aan de oever van de zee in Troas stond. We kennen de geschiedenis. Toen hij een droom ontving, wist hij: ik moet de zee oversteken. En toen kwam hij in Filippi. En opnieuw, daar ging het goed. Toen hij in de samenkomst van een aantal vrouwen was aan de oever van de rivier, toen was daar die vrouw Lydia die tot bekering kwam. En opnieuw wist Paulus: het woord van de Heere gaat voort en de arbeid die ik verricht is niet te vergeefs. En dan opnieuw, oponthoud. De duivel die zijn werk probeert te verstoren met die slavin. En nu, gemeente, nu komt de boze terug. Nu niet met list, maar nu met geweld. En zo treffen we Paulus en Silas in de gevangenis aan. Vorige week hoorden we ervan. In de gevangenis. Diep weggestopt. Met hun voeten in een groot houtblok. En in een uiterst ongemakkelijke houding. Maar midden in de nacht bidden ze. En ze zingen Godelof. En de andere gevangenen horen hen. Ze luisteren naar hen. Wel, gemeente, vanmorgen gaat de geschiedenis van de stokbewaarder verder. Die cipier van de gevangenis. De Heilige Geest schijnt het licht nu op hem. En we volgen hem, deze man, wat er met hem gebeurt. Hoe tekent de Bijbel hem? Wel, gemeente, vanmorgen aan de hand van onze tekst zien we een drietal dingen. Allereerst een ontredderde stokbewaarder, de versen 26 en 27. Vervolgens een gewaarschuwde stokbewaarder, vers 28. En tenslotte een hulpeloze stokbewaarder. Wat moet ik doen om zalig te worden? De versen 29 en 30. De stokbewaarder van Filippi. Ontredderd, gewaarschuwd, hulpeloos. Gemeente, ik zei het al, we treffen Paulus en Silas dus aan in de gevangenis. In het binnenste van de kerker. Zo schrijft Lucas erover. Dat is in het diepste. In het meest donkere gedeelte. Daar zijn ze. Met hun voeten in de stok. Maar, o wonder, ze bidden tot de Heere en ze zingen de Heere lof. Welgemeend, en dan gaat de Heere het voor zijn getrouwe dienaren opnemen. Dan gaat hij antwoord geven op hun gebed. Ze sloegen het oog op God. Ze liepen als een stroom hem aan. Hij liet hen nimmer schaamrood staan en wendde straks hun lot. Hoe gaat de Heere antwoord geven? Wel, dit keer door middel van een aardbeving. Nou gemeente, daar is de Heere helemaal vrij in welk middel hij gebruiken wil, om te kennen te geven dat wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Dit keer door middel van natuurgeweld. De Heere die zelf de natuur geschapen heeft en in die natuur ook de wetten gegeven heeft. Gemeente, hij kan ze zomaar naar zijn hand zetten. En als hij het nodig oordeelt, dan laat hij de aarde schudden. En zo gebeurt het ook, zodat de muren van de gevangenis van Filippi wankelen. De grendels worden verbroken en de deuren tot zelfs de zwaarste poorten toe springen open. Die aardbeving, gemeente, is ongetwijfeld een bemoediging geweest voor Paulus en Silas. Ze hebben het verstaan als een antwoord van de Heere op hun gebed. Gemeente, je zult zo'n God maar hebben. Deze God zal de God zijn tot wie je toegang zoekt. En die je doet verstaan dat hij ook naar je hoort. En die je te hulp komt. Het maakt wel uit wie je te hulp schiet. Van waar zal mijn hulp komen, zingt een van de psalmen. Wel, mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Daar kwamen Paulus en Silas achter. Hij hoort degenen die tot hem roepen. En hij doet het ze belijden. Ik ben wel ellendig en ondruftig, maar de Heere denkt aan mij. Een bemoediging voor Paulus en Silas. Maar gemeente, ondertussen is diezelfde aardbeving ook een boodschap van oordeel. Aan degene die de Heere tegenstaan. De Heere laat het merken dat hij de Almachtige is. Die maar hoeft te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. Die de dingen roept alsof ze er waren. Wel, zo zullen ze het in Filippi wel wellicht verstaan hebben. En in ieder geval de stokbewaarder. De overste van de gevangenis, over wie we al gelezen hebben in de versen 23 en 24. Die maar al te graag die oproerkraaiers, die voor de overste van de stad gebracht waren, in de gevangenis gebracht heeft. En die ze erin gesmeten heeft. Die niet zachtzinnig met Paulus en Silas is omgegaan. De stokbewaarder. Wie is hij eigenlijk? Hij woonde in Filippi, de Romeinse kolonie. En daaruit, gemeente, mogen we afleiden dat hij een vroegere soldaat is. Een man die promotie heeft gemaakt en nu aan het einde van zijn carrière deze baan heeft ontvangen. Hij die het bewind mag voeren over de gevangenis. Een hardvochtig mens is hij. En hij heeft zich ervan gewist, van ver gewist, dat deze gevangenen niet ontsnappen konden. Wat is er verder van deze man te zeggen? Gemeente, dat hij een heiden is. Dat hij de God van Israël, de ware God, niet kent. En nog minder diens zoon, de zoon des mensen. Die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Maar hij was helemaal geen verloren mens. De stokbewaarder, hij leefde in totale duisternis. Geen zweem van enige godsvrezen was er in zijn leven te bespeuren. Een natuurlijk mens die niet verstaat de dingen die van de geest van God zijn. Een man buiten God en zonder God en tegen God. Wel, en deze man maakt deze aardbeving mee. In zijn onmiddellijke omgeving begint alles te beven en te kraken. De grond begint te wankelen. En plotseling plotseling staat hij, deze stokbewaarder, oog in oog met de dood. Als het dan niet is rechtstreeks ten gevolge van deze aardbeving, dan toch wel in zijn gedachten. Als hij meent dat de gevangenen ontsnapt zijn en hij de doodstraf zal ontvangen. Want dan is hij niet getrouw geweest in zijn taak. Vers 27. En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde en ziende de deuren van de gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. In zijn grote ontreddering ziet hij maar één uitweg. De dood staat toch al voor hem vast. En dat zal een eerloze dood zijn. Hij, de trotse Romeinse legionair, zal hij het leven moeten beëindigen voor de wilde dieren? Of aan het kruis? Dat nooit. En hij strekt zijn zwaard en maakt aanstalten om zichzelf van het leven te beroven. Gemeente, waar kan een mens niet toe komen als hij overvallen wordt door schrik en vrees? Als een panische angst zijn leven doorhuivert. Zo was het bijvoorbeeld bij de wachters. De wachters bij het graf op die grote paasdag. Als daar die engel verschijnt, dan staat er: ze werden als doden en in panische angst vluchten ze weg. Wel, gemeente, ook deze man heeft er wat van ervaren. Als werkelijk alle hoop je benomen wordt en als er geen enkel uitzicht meer is op het leven, dan kan er, ja, dan kan er een stuwing in je binnenste komen die je als het ware als een willoos dier naar de dood zoekt te drijven. Gemeente, dat doet me denken aan wat de Heer Jezus gezegd heeft over de grote dag der dagen. Als hij zal wederkomen op de wolken des hemels, als de hemel zal scheuren en heel de wereld beven zal, niet wetend wat er gebeurt, als de grote koning komt om te richten. En velen met een buitengewone en ongekende schrik bevangen zullen zijn. De Heer Jezus heeft het gezegd, wat er dan zal gebeuren. Dan zullen ze roepen: bergen valt op ons en heuvels bedekt ons. Verberg ons van het aangezicht van hem die op de troon zit. Want de grote dag van zijn toorn is gekomen. Nou, gemeente, iets dergelijks heeft deze stokbewaarder ervaren. Het is wat als je de dood voor ogen ziet en je het leven dat in Christus is niet kent. Nou, gemeente, ik weet ook wel dat er in onze oppervlakkige en platte samenleving anders over gedacht wordt. Velen kiezen zelfs wel bewust de dood, omdat ze naar hun eigen gedachten klaargekomen zijn met het leven. En kalm en rustig laten ze zich naar de dood spuiten. Dat is de doem van een samenleving die van een heilig God niet meer weet. Maar hier is het anders. Hier is een mens in uiterste ontreddering. De schrik is in zijn ziel geslagen. De schrik des Heren. Maar gemeente, wanneer we onze tekst dieper lezen, dan zien we dat er wat anders aan de hand is. Gemeente, er wordt strijd gevoerd. Strijd om deze man. Er is een worsteling gaande. Aan de ene kant heeft de duivel hem te pakken. De boze die hem wijs maakt dat zijn leven failliet is. Dat hij geen uitkomst en geen toekomst meer heeft. Hij kan er maar beter een eind aan maken. Wel, gemeente, in zo te doen is de duivel in zijn element. Zo probeert hij te doen, de mens hoe dan ook, de dood in te jagen. Maar, ik sprak over een worsteling. Jawel. Want om de ziel van deze man, gemeente, wordt gevochten. Er is nog een ander. En dat is de Heere zelf. Hij is het die deze man laat vastlopen. Die hem in zijn geweten verschrikt. Die ervoor zorgt dat hij geen kant meer op kan. Oh, aan de ene kant is het de duivel die deze man tot wanhoop wil brengen. Maar aan de andere zijde is het de Heere. Nee, de Heere heeft geen lust in zijn dood. In de dood van deze goddeloze. Maar het is het behagen van de Heere dat deze goddeloze zich bekeert en leven zal. Wel, gemeente, zo vindt er een gevecht. Zo vindt er een worsteling plaats om de ziel van deze stokbewaarder. Deze pas nog zo hardvochtige en goddeloze heiden. Maar nu gaat de Heere hem teer. En ontvankelijk maken. Straks voor de prediking van Paulus. En voor het werk van de Heilige Geest. Wel, gemeente, zo werkt de Heere. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Zo heeft hij Saulus van Tarsen op de grond gedrukt. Opdat hij zou erkennen dat hij Jezus Christus nodig had. En zo heeft hij Manasse, die goddeloze koning Manasse, in de gevangenis gebracht. Opdat hij daar tot de Heere zou gaan roepen. En zo grijpt de Heere als het ware, gemeente, deze stokbewaarder in de kraag. En die gebruikt het natuurgeweld. Opdat hij hem tot bekering zou brengen. Nu wil ik, gemeente, vanmorgen wel voor een misverstand waarschuwen. De vraag zou bij u kunnen zijn: moet nu iedereen die zalig zal worden iets dergelijks meemaken? Moet je nu, om de Heere van harte te leren dienen, om hem in oprechtheid te belijden, moet je nu, om godvruchtig avondmaal te vieren, deze ervaring van de stokbewaarder hebben? Moet je nu als het ware in je leven een moment gehad hebben, dat je aan de rand van de dodelijke wanhoop bent geweest? Gemeente, laten we oppassen voor twee gevaren. De eerste is dat wij van het werk van God een systeem gaan maken. Dat wij precies wel zouden weten langs welke wegen de Heere zondaren leidt om ze tot zich te trekken, om ze zalig te maken. En dat dan zeker langs de weg van de diepste diepten en langs de weg van de meest vreselijke wanhoop zou moeten. En zolang je dat niet hebt beleefd, kan het niks met je zijn. Zo zou uw gedachte kunnen zijn. Gemeente, ik zeg u, dat is een ophouder. De Heer Jezus heeft gezegd: de wind blaast waarheen hij wil. En dat zei de Heer Jezus over de Heilige Geest. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. De Heere bepaalt het wel, in welke weg hij zondaren leidt en tot hem brengt. En godzaligmakend werk, gemeente, past niet in onze schema's. Onmiskenbaar. Lydia en Timotheus zijn op een andere manier tot Christus geleid dan deze stokbewaarder. Nou, gemeente, dat is de ene kant. Maar er is ook nog een andere. Want, gemeente, waar het wel om gaat, dat is, en laat ik dat nou gelijk maar rechtstreeks als een vraag aan tot mijn eigen hart en tot uw hart richten. Kwamen we al voor de Heere op de knieën? Hebben wij de Heere al in waarheid ontmoet? Namelijk, en dat is onmisbaar, In zijn heiligheid. En in zijn majesteit. Want wat we in de schriften lezen is toch wel dit. Dat bij ieder die tot de Heere wordt geleid, zijn maskers afgaan. Gemeente, hoe zal ik anders zalig worden dan als zondaar? Hoe zal ik anders gerechtvaardigd worden dan als een goddeloze? Hoe zal ik genade vinden anders dan als een schuldige voor de Heere? Hoe zal het werk van Christus mij dierbaar, mij kostbaar zijn, anders dan als iemand die zo'n zaligmaker behoeft? Een redder uit het verderf, een bevrijder van mijn banden. En daarom, geliefde gemeente, toch wel deze vraag. Hoe is dat nou met u en met jou? Kennen we de verontrusting over het heil van onze onsterfelijke ziel? Is de zaligheid en de noodzaak van de zaligheid en de noodzaak van het kennen van de zaligmaker ons al op het hart gebonden? Jongens en meisjes, u ouderen, maak je daar werk van voor Gods aangezicht? Wel, gemeente, tot zover iets over de ontredder, de stokbewaarder. Maar dan lezen we verder. Paulus heeft op een of andere manier ontdekt wat de stokbewaarder van plan is. En dan is het opmerkelijk. Dan denkt de apostel niet bij zichzelf: nou, ga je gang maar. Een halve dag geleden was jij het die het met de vreselijke geesteling van ons helemaal eens was. En je hebt ons ruw in de kerker gesmeten. Je gaat je gang maar. Nee, gemeente, de apostel is bewogen met deze man. Hij heeft bewogenheid met de ziel van deze verloren heiden. Hij is een mens, Paulus, die het beeld van Christus draagt. Ook in de bewogenheid met zijn naaste. De Heere Jezus, die over de aarde ging en de scharen zag als schapen die geen herder hebben. Hij doorzag hun verloren leven en hij wist het, dat ze bezig waren om ten dode te wankelen. Gemeente, zo ook de apostel. En een bewogen hart is een gunnend hart, is een mild hart. Dan kun je het niet aanzien wanneer een ander bezig is om verloren te gaan. Wel, gemeente, zo zag Paulus deze stokbewaarder nog een ogenblik en hij zou zich van het leven beroofd hebben. En daarom, met alle macht roept Paulus het hem toe: doe jezelf geen kwaad, want we zijn allen hier. Niemand is ontsnapt. We zijn er allemaal nog. Nou, dat laatste, gemeente, dat is op zichzelf natuurlijk wel opmerkelijk. Een gevangene die in de gevangenis zit en die plotseling ziet dat de deuren open zijn. Nou, gemeente, er is geen gevangene die dan blijft zitten. Hier wel. Zou het misschien al de eerste vrucht zijn van het werk van de Heilige Geest, ook daar in de gevangenis van Filippi? Misschien door het bidden en door het lofzingen van de apostel, dat er ook gevangenen waren die in het hart gegrepen zijn en nu in ieder geval bij de apostel en bij Silas willen blijven? Hoe het zij, ze waren allen hier. Doe u zelf geen kwaad, zegt de apostel. En Paulus roept het uit, opdat deze stokbewaarder zichzelf niet zou doden. Hij wil hem behouden. Doe u zelf geen kwaad. Gemeente, het is de titel van een boekje dat een enkel jaar geleden verschenen is. Een boekje dat over suïcide, over zelfdoding gaat en de pastorale hulp rond deze ontzaglijke problematiek. We zullen de rest van deze preek met deze problemen, aan deze problemen kunnen wijden. We zullen het niet doen. Maar laat ik volstaan met te verwijzen naar wat onze catechismus zegt bij de behandeling van het zesde gebod. Dat ik mezelf niet kwetsen of moedwillig in gevaar begeven. Jezelf doden. Of pogingen aanwenden om jezelf te doden. Gemeente, het is een ontzaglijke overtreding van Gods gebod. Als ik mezelf het leven beneem of dat probeer. En heel dikwijls is er sprake van een diepe en aangrijpende problematiek als achtergrond. We zullen ook heel behoedzaam met over deze dingen moeten spreken als het plaatsvindt. Maar dit is in ieder geval zo. God wil het niet. Hij zegt tot allen die met deze dingen kampen. En misschien, gemeente, misschien ook wel onder ons. Er zijn die weten van deze gedachten. Die je dan zo snel mogelijk probeert weg te drukken. Maar vanmorgen zegt de Heere het tot je. En hij zegt het in bewogenheid. Doe jezelf geen kwaad. Maar ondertussen, gemeente, zegt de Heere dat tot ons allemaal. Doe jezelf geen kwaad. Hij zegt het tot de jongens en meisjes. Hij zegt het tot de ouderen. Hij zegt het tot ons hier in de kerk. Hij zegt het tot degenen die met ons meeluisteren. Doe jezelf geen kwaad. De Heere zegt het tot elke zondaar. Doe jezelf geen kwaad. Wanneer is dat? Dat ik mezelf kwaad doe? Nou gemeente, dat is niet alleen wanneer ik bewust aanstalten maak om mezelf het leven te benemen. Ja, dat is het uiterste. Maar het is al veel eerder. Gemeente, ik doe mezelf kwaad als ik zondig. Want is zonde niet opstand tegen de Allerhoogste God? Is zonde niet het afwijken van de weg die hij heeft aangewezen dat ik zou gaan? Is zonde niet het missen van het doel van mijn leven? Gemeente, met mijn zonden, bedroef ik de Heere, de God, die de koning is van alles wat is en van al zijn schepselen, dus ook van mij, en die het in mijn leven voor het zeggen heeft, met mijn zonde bedroef ik de Heere. Maar met mijn zonde doe ik ook mezelf kwaad. Groot kwaad. Met mijn zonde maak ik immers scheiding tussen de Heere en mijn leven. De zonde veroorzaakt dat ik los van God leef. Heeft de Heere het niet gezegd tot Adam en Eva al? Indien je van die vrucht zult eten, je zult de dood sterven. En de zonde zorgt ervoor dat ik steeds verder van de Heere afraak. En daarom, de Heere maant af van het doen van de zonde en van het overtreden van zijn gebod. En hij zegt, doe jezelf toch geen kwaad? En als ik het nog toegespitster zeg, wanneer doe ik mezelf kwaad? Gemeente, wanneer ik bewust, onbekeerd voortleef. Als het me eigenlijk onverschillig laat, dat ik de Heere niet ken en dat ik buiten hem leef, dat ik Christus, de zaligmaker van zondaren, niet ken. En ik ga zomaar door, de ene dag uit en de andere in. Misschien in onverschilligheid, of misschien wel met een redenering, een zware redenering, van ik kan er toch zelf niets aan doen. Of een lichte redenering. Nou, ik zal wel zien, het komt wel goed. Maar gemeente, ondertussen ben ik onderweg naar het eeuwig verderf. En de Heere zegt, doe jezelf toch geen kwaad. Gemeente, de Heere wil dat ik tot bezinning kom. En dat ik erbij stilsta.
en besef wat ik bezig ben te doen. En vandaag zegt de Heer: doe jezelf geen kwaad, want ik wil het kwade in je leven niet. En dan, gemeente, dan kan het ook nog in het leven van Gods kinderen zo zijn. Dat ik mezelf kwaad doe. Jawel, dat ik wel weet wat er in mijn leven gebeurd is. Maar dat ik er niet uit leef. Niet in de dagelijkse afhankelijkheid van de Heere. Niet in het steeds weer zoeken van zijn aangezicht. Niet in het hartelijk onderzoeken van zijn woord. Niet in het laten en het haten van de zonde. Niet in het ontvluchten van de zonde. En mijn leven laat geen getuigenis zien. En mijn leven laat geen getuigenis horen. Ik leef slordig. En achterloos. Ver weg van de bron waaruit de Heere mij eerder heeft bediend en mij nog wil bedienen. En de Heere zegt het vandaag, ook tot zijn kinderen: doe jezelf toch geen kwaad. Wel, gemeente, we gaan terug naar de geschiedenis van de stokbewaarder. En we komen tenslotte bij het derde. Die hulpeloze stokbewaarder. Ja, het is een indringend appel dat de apostel doet op het geweten van de stokbewaarder. Doe jezelf geen kwaad. Het hoeft helemaal niet, want wat je denkt, het is niet zo. We zijn hier allemaal. En dan lezen we het 29e vers. En toen hij licht geëist had, de stokbewaarder, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neer aan hun voeten. Niet zodra hoort hij de roep van Paulus of hij ziet van zijn voornemen af. De Heere redt hem van het verderf. En dan zorgt hij ervoor dat hij zo snel mogelijk bij die stem van Paulus komt. Hij springt ook naar binnen en daar staat hij, oog in oog met Paulus en Silas. En hij brengt ze naar buiten. En wat lezen we dan? Gemeente, hij beeft over al zijn leden. Hij heeft iets ontdekt in deze Paulus en Silas. En misschien klinkt die stem van die slavin die het geroepen heeft nog nu wel in zijn geweten door. Deze zijn de dienaren van God de Allerhoogste. Gezanten van God zijn het. Ja, dat kan eigenlijk niet anders. Ze doen en ze spreken totaal anders dan al die andere gevangenen. En het is uit respect en eerbied voor hen dat hij voor hen neervalt. En dan roept hij het uit. Lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Nu moeten we, gemeente, maar niet al te veel nadruk leggen op dat woordje lieve. Dat hebben de Statenvertalers erbij gezet. Ik denk om het respect en de verbondenheid die deze man toont uit te drukken. Maar wat vooral opvalt, dat is dat woordje heren. En als wij een aantal mannen toespreken, kunnen wij het ook wel eens zeggen: beste heren. Maar zo klonk het niet. Deze stokbewaarder gebruikt het woord kurios in het meervoud. Kurioi. En daarin komt tot uitdrukking dat hij plotseling Paulus en Silas als ze meerderen ziet. Hij spreekt ze aan zoals de stadhouder. En zoals de keizer van Rome aangesproken wil worden. En zoals wellicht hij, de directeur van het gevangeniscomplex van Filippi, aangesproken wilde worden. Kurios. Hij herkent iets van gezag, van autoriteit in Paulus en Silas. Hoe dan? Wel, als dienaren van de Allerhoogste God. En aan hen is het dat hij zijn nood tot uitdrukking brengt. Wat moet ik doen opdat ik zalig word? Vanwaar deze vraag eigenlijk? Man, je bent toch gered? Je probleem was toch dat de gevangenen verdwenen zouden zijn. En dat je het met de dood moest bekopen. Wel, ze zijn hier allemaal. Er is niks meer aan de hand. En toch. Wat moet ik doen? Opdat ik zalig zal worden. Opdat ik behouden zal worden. Gemeente, we lezen hieruit. Dat er inmiddels met deze man wat anders aan de hand is. Er is wat gebeurd. De vraag naar zijn behoud is verschoven, is verdiept, is ernstiger geworden. Zouden we het kunnen vertolken? Met de dichtregels van McCheyne? Mijn zielen, doorziet ge uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe dan ook, gemeente, deze vraag van de stokbewaarder is een zielenvraag. Het is een uiterst belangrijke vraag. Het is een vraag van levensbelang. Het is een vraag naar de enige troost in leven en in sterven. Wat moet ik doen opdat ik zalig word? Als we er verder over nadenken, gemeente, dan denk ik dat het allereerst de vraag is naar de redding uit het gevaar. Het gevaar van deze stokbewaarder. Maar laten we het maar over onszelf hebben. Wat moet ik doen opdat ik zalig word? Het is de vraag naar de redding uit het gevaar waarin ik me bevind. Het gevaar van de dood. Waar deze stokbewaarder mee voor ogen stond. De dood, dat is afgesneden van de levende God. Buiten God en zonder God en tegen God. Gemeente, wat ben ik in een dodelijk gevaar. En ik zei het eerder, wanneer ik onbekeerd voortleef. Het is het allergrootste risico dat een mens loopt. Buiten het geloof in de Heere Jezus Christus. Want wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon niet gelooft, die zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Wat moet ik doen, opdat ik zalig word? Het is ook de vraag naar de vergeving van mijn zonden. Naar de bevrijding van mijn schuld bij God. Want zonde brengt schuld mee. En schuld brengt me onder de vloek. En vloek, het is de straf van God. De eeuwige straf. Wat moet ik doen, opdat ik behouden word? Gemeente, het is eigenlijk de vraag die we in de catechismus verwoord zien in zondag 5. Aangezien ik dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijk en eeuwige straf verdiend heb. Is er nog enig middel waardoor ik die welverdiende straf zou ontgaan en wederom tot genade zou komen? Wat moet ik doen opdat ik zalig word? En tegelijkertijd is het een uiting van hulpeloosheid. Want wat ik nodig heb, dat kan ik mezelf niet geven. Uit de diepe put waarin ik terechtgekomen ben, kan ik mezelf niet redden. De Heere moet het doen. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. En daarom, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Gemeente, kom met die vraag tot mezelf en tot u. Hebt u die ontdekking al gedaan? De ontdekking dat het gered moet worden uit het grootste gevaar. De ontdekking dat mijn zonden vergeven moeten worden, wil het goed zijn. Dat mijn schuld voor God verzoend moet worden. En dat de Heer het alleen kan doen. Van waar zal mijn hulp komen? Heere, van u alleen. En op die vraag gaat straks de apostel antwoord geven. Bij die vraag, gemeente, past ook maar één antwoord. En het is het antwoord waarin de naam van de Heere Jezus wordt genoemd. Nee, het is nog niet mijn tekst. We zullen daar, als de Heer het geeft, volgende week naar luisteren. Dat geweldige antwoord van de apostel. Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Jawel. Maar de vraag die ik vanmorgen in ons midden leg, dat is: gemeente, kunnen we met de stokbewaarder mee? Zijn er toch geen vreemde dingen die in deze vraag, in deze diepe en aangrijpende vraag, besloten liggen? Wat moet ik doen, Heere, opdat ik zalig word? Het was een vraag voor toen, maar het is ook nog een vraag voor nu. Het is een vraag waar nog niet zo lang geleden iemand mee naar mij toe kwam. Dominee, wat moet ik doen opdat ik zalig zal worden? Nou, je hoeft er niet per se mee naar je dominee, maar ga ermee naar de Heere. Wat moet ik doen opdat ik zalig word? Gemeente, is het niet een vraag voor de week van voorbereiding? Ook voor degenen die in het beginsel weten wat het is, de zaligheid die in Christus Jezus is. Wat is de weg, Heere, waarin u mij leiden wil, opdat ik die zaligheid ontvangen zal? En wat zijn in mijn leven de hindernissen, de beletselen die ik zelf heb opgeworpen? Wat moet ik doen, opdat ik zalig word? Gemeente, het was in deze afgelopen week dat ik eigenlijk zomaar, zonder dat ik het zocht, stuitte op een preek van Spurgeon. En op zinsneden die helemaal aansluiten bij de dingen die vanmorgen aan de orde zijn. Van Spurgeon, let wel. De grote opwekkingsprediker. Spurgeon, de man die het evangelie van Christus zo rijk en zo ruim en zo heerlijk kon voorstellen. En mensen als het ware lokte en mee wilde nemen om toch mee te gaan. Om hem te kennen, de zaligmaker. Maar het was dezelfde Spurgeon die het volgende zei. En gemeente, ik maak vanmorgen zijn woorden tot de mijne. Dit: ik vrees dat er velen zijn die zich bedriegen. Ze menen dat ze christenen zijn, terwijl ze de kenmerken ervan niet hebben. Ze zeggen dat ze gered zijn. En ze houden eraan vast dat het zo is. Ze denken dat het goddeloos is om eraan te twijfelen. Maar toch hebben ze geen grond, geen ware grond om erop te vertrouwen. Ik smeek u, pas toch op dat u zich niet aanmatigt dat u gered bent. Als uw hart vernieuwd is, als u de dingen die u eerst lief had nu haat, en lief hebt wat u vroeger haatte, als u oprecht berouw hebt van uw zonden, als uw geest grondig veranderd is, als u wedergeboren bent, dan hebt u reden om u te verblijden. Maar als er geen sprake is van een levende verandering, van innerlijke godzaligheid, als er geen liefde tot God is, als er geen vruchten van genade zijn, geen werk van de Heilige Geest, dan zijn uw woorden: ik ben gered, slechts de uwe. Dan kunnen uw woorden u wel misleiden, maar u niet bevrijden. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, en beproef mij. Amen. We zingen, gemeente, op Psalm 130, de versen 1 en 2. Thank you.
We lezen nu het eerste gedeelte van het formulier voor de bediening van het Heilig Sacrament. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het Heilig Avondmaal van onze Heer Jezus Christus. Welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als ge die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat we nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig, ten eerste dat we ons tevoren recht beproeven, ten andere dat we tot dat einde richten waartoe de Heere Christus het verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom we ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegen in geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht sekten en muiterijen in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en de overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd jegens hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons zeer geliefde broeders en zusters in de Heere niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf en Jezus Christus zoeken,
Zo bekennen we daarmee dat we midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat we nog veel gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en we begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen we gewis en zeker zijn dat geen zonde, noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen. Dat God ons niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Gemeente, we zoeken de Heere in ons dankgebed. Heere, we danken U voor deze woorden van vertroosting en van vermaning. Heere, we hebben het ene liever dan het andere. Maar Uw woord zegt dat ze allebei gepredikt moeten worden. En nu bidden we, Heere, wilt U ze op hun plaats brengen. Laat de vermaning en het scherpe woord, o Heere, toch onthouden mogen worden aan degenen die voor U beven en die U vrezen en die om U roepen en die U bidden, Heere, wat moet ik toch doen, opdat ik zalig word. Geef vertroosting en uitzicht, Uw Geest, Heere, die barrières opruimt en hindernissen wegneemt en die een rechte weg maakt tot U. Tot uw hart, tot uw Christus, tot uw evangelie en tot uw dis. Maar laten de woorden van vermaning daar wel aankomen, Heere. Waar een mens in hoogheid en in een houding die van U niet is, in een gestalte van het hart waarvan U niet weet, zich verheft. We bidden, Heere, of U het woord van vermaning daar wilt brengen. Laat Uw Geest in ons midden werken, Heere. En laat Uw woord niet ledig tot U terugkeren. Maar laat het mogen doen. Alles wat U behaagt. Opdat wij allen, Heere, als mensen die U behoeven, als zondaren die Uw genade nodig hebben, als diegenen die verbroken en verslagen van hart zijn, de stem van uw evangelie mogen vernemen, mogen we die troost kennen die bij U vandaan komt en die U schenkt, mild en overvloedig. We danken U voor Uw woord. Wilt U Uw zegen eraan verbinden en ons in Uw gunst gedenken? Ga met ons dit kerkgebouw uit. Wees met ons waar we zijn. Breng ons vanmiddag weer samen. En leid ons in alles. Om Jezus wil. Amen. We zingen nu, gemeente, nadat we eerder van Psalm 139 het eerste vers zongen. We zingen daarvan nu het laatste, het 14e vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.